Welkom bij LifeQuest. Leuk dat je luistert. LifeQuest is een podcast over grote en kleine vragen. Dilemma's in het leven en de zin en onzin van het bestaan. Wat kunnen we van grote denkers leren? En wat hebben psychologie, theologie, filosofie, kunst en popcultuur over het leven te zeggen? Ik ben Michiel Gouwman.
Ik ben Alec Timmerman en leuk dat je luistert. Als je christen bent, dan ben je gezagsgetrouw en een goede burger. Je onderwerpt je, zoals in de Bijbel staat, aan het gezag van de overheid. Gearresteerd worden en in de cel zitten is niet iets waar christenen over het algemeen mee geassocieerd worden of willen worden. Toch staat onze gast, theoloog bovendien, regelmatig oog in oog met de politie. Voor haar is het 5 voor 12, of misschien moet ik zelf 5 over 12, als het om het klimaat gaat. En burgerlijke ongehoorzaamheid is een geëigend middel om daarover je stem te laten horen. Roosmarijn van het Einde is geregeld te vinden bij demonstraties van Extinction Rebellion. En dat kan ze theologisch prima uitleggen. Welkom, Roosmarijn.
Dankjewel.
En bedankt dat we in jouw huis te gast mogen zijn hier in Utrecht.
Met een kat trouwens, die soms op de kattenbak gaat. Dat zeggen we alvast maar. Ja, dat heeft een spoiler alert, maar precies, dat gaat gewoon een keer gebeuren.
Het liefst tijdens podcast.
Maar dat past wel een beetje bij het ontregelende idee, zeg maar, wat jij volgens mij ook hebt.
Het gaat om mij, zegt hij.
Dat is een goede binnenkomer. Ja. Hey, wat was de laatste keer dat je hebt gedemonstreerd?
3 dagen terug.
3 dagen terug?
Zondag, ja. Bij een cruiseschip in Rotterdam. Die hebben we geprobeerd te voorkomen dat hij zou kunnen vertrekken. En we hebben dat 1,5 uur vertraagd.
Want cruiseschepen zijn slecht.
Behoorlijk, ja. Ze zijn slechter dan vliegen. Ze zijn 2 keer zo slecht als vliegen. Ze stoten ook heel veel stikstof uit. 15% van alle stikstof. Dus we hebben het over boeren, maar niet over cruiseschepen. Die we makkelijk kunnen missen.
Ja.
Ja.
En terwijl het volgens mij het nemen van een cruise steeds meer ingeburgerd raakt bij, tussen aanhalingstekens, de gewone man of vrouw.
Ja.
Nou,
ja.
Dan we hebben het wel over de pensionado's, zoals ik. Hè? Die mensen die dus boven de 60...
Die zijn het probleem.
Ja, ja, zeker. Die witte, rijke mensen die niks om handen hebben en die dan hun verveling voortzetten aan de reling.
Ja.
De verveling aan de reling. Terug. Het voorkomen van het aanmeren van zijn cruiseschip. Hoe gaat dat te werk? Hoe bereiden jullie dat voor?
Ja, het voorkomen van het afmeren. Nou, ik moet zeggen, dit was een actie waar ik gewoon lekker kon inspringen en niet in de voorbereiding zat. Dat zijn de beste. Dus ik ben gewoon ergens komen opdagen op een bepaald moment. Ik wist niet precies wat het plan was, maar we zijn gewoon die werf opgelopen en hebben tripods. Dat zijn 3 poten waar iemand bovenin zit. Hebben we neergezet en er zijn mensen, hebben zich vastgeketend om de boeien heen.
De aanmeerboeien.
Ja, precies.
Zo.
En waardoor het schip niet weg kon.
En je zei dat hebben we 1,5 uur volgehouden, want wat gebeurt er dan?
Dan kan het schip niet weg. Dus dan stond dat heel geïrriteerd stil. En dan komt de politie en die gaat een plan bedenken. En uiteindelijk hebben ze een soort van weggetrokken en kon het schip toch afmeren. Maar dat duurde wel een tijd.
Hm. En in je boek omschrijf je iets over, volgens mij, een van de eerste keren dat je meedoet aan zo'n blokkade, zeg maar. Hoe is het nou om oog in oog te staan met zo'n cordon politieagenten?
Ja. Het is eigenlijk veranderd door de tijd heen en het ligt er ook aan waar je bent in Nederland, want de politie verschilt nogal. Bijvoorbeeld in grote steden zijn ze meer gewend aan demonstraties en op kleinere plekken dan zijn ze vaak overvallen en weten ze gewoon niet zo goed wat Extinction Rebellion is, wat ze zelf moeten verwachten. En ik ben zelf ook getraumatiseerd door een agent, dus dat veranderde ook weer hoe ik er naar keek. Het is gewoon raar, omdat...
Getraumatiseerd door een agent?
Ja,
nee, maar jij zal niet snel van jezelf zeggen dat je een trauma hebt, denk ik. Daar lijkt je niet te typen voor. Dus
nee.
Hoe grof is dat dan?
Dat betekent herbelevingen, dat de hele wereld eigenlijk donkerder wordt. Dat je, dus PTSS.
Ja.
Dus dat je gewoon niet meer goed aanwezig kunt zijn in het hier en nu. Dus,
en dat is dan doordat je heel hard bent aangepakt of gewoon heel bedreigend?
Ja, doordat ik zei, deze handeling moet je voorkomen, want dat is gevaarlijk vanwege mijn ziekte. Dan kan ik een zuurstoftekort krijgen in mijn hersenen. En toen deden ze het toch. En ze hebben me ook geïntimideerd op dat moment. Dus, en er was verder ook niemand meer bij, behalve een heleboel agenten. En ze vertelden me niet waar ik heen ging, dat soort dingen. Ja, ik vertel het een beetje omdat ik er niet te diep in wil. Want dan,
nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar goed, oké, dus dat is wel risico wat je loopt.
Ja, zeker. Ja,
want je zegt, mijn gezondheid, je zit vaak in een rolstoel. Want je hebt dus een probleem met, je hebt soms te weinig zuurstof in je hersenen. Dat is natuurlijk heel link.
Ja, Ja, nou op zich kan ik het goed managen, maar zeker in stresssituaties wordt het ook erger. Ja. Het probleem is dus dat mijn lichaam niet goed het bloed omhoog kan pompen, dus ik moet zoveel mogelijk zitten en liggen. En in een demonstratie zit je in een soort stresssituatie, waardoor dat allemaal ernstiger wordt.
Dan zou je dus kunnen denken, is dat dan wel een goed idee?
Ja, nou
om te
eigenlijk
gaan demonstreren?
Niet.
Wat vinden jouw geliefden hiervan? Nee, maar ik bedoel, als ik jouw vader zou zijn of zo, dan zou ik denken, meid...
Ja.
Ja, schrijf iets, maar laat anderen nou dat werk doen.
Ja, nou is wel bijna alles in mijn leven een beetje een ding. als ik niet klachten wil, moet ik de hele tijd op bed liggen, maar dan ga ik ook achteruit. Maar goed, zulke stresssituaties vermijden zou wel slim zijn.
Maar hoor je dat dan ook?
Ja, ik altijd een beetje geïrriteerd en denk, sorry, maar ga jij er dan staan?
Oh, ja.
Want er zijn nu niet genoeg mensen. Het is ook wel dat het ook ergens goed voelt om er te staan, omdat je doet wat je kan, omdat het heel gepast voelt om in deze situatie te doen. Dus het is dubbel en je bent gewoon met allemaal mensen die daar ook voor staan. Dus het is ook heel troostend. Dus in die zin zou ik het niet willen missen, maar ik zou willen dat ik het op basis alleen daarvan kon doen en wat minder op basis van noodzaak.
Ja.
Ja.
Maar ja, dan als je het minder op basis van noodzaak doet, hoef je er ook niet naartoe. Dat is natuurlijk het hele dilemma hier natuurlijk. Ja. Je voelt blijkbaar dat je er moet staan.
Ja, dat moeten is omdat anders gaan alle cruises door. En het systeem, want je kunt het natuurlijk beschrijven als een systeem wat niet werkt en waar wij al onderdeel van zijn geworden. Systemen zijn ontzettend goed in zichzelf handhaven.
Ja, precies. En er moet iemand op de noodrem trappen. Daar moet op het alarm worden geslagen.
Ja, en meestal gaat het systeem dan dat corrigeren door... Ja. Dus, laat maar zeggen, je zou kunnen zeggen, de boeren met hun trekkers, die kregen meer ruimte dan Extinction Rebellion. Ik dacht nog, wat een tip zou zijn, is tweedehands tractoren kopen.
Ja, dat
en daar je actie mee voeren. Maar dat
het ding gaat niet om de actie vormen. Het gaat om, ben je progressief of vertegenwoordig je de status quo, wat de boeren veel meer deden.
Ja, ja zeker. Maar goed, dan zie je, dan is het... het krijgt aandacht, maar het lijkt niet heel snel tot correctie te leiden.
Ja.
En je gaat wel door.
Ja, tuurlijk. Ja,
maar is het dan ook niet zo dat jij steeds op dezelfde knop blijft drukken van alarm, alarm, alarm. En waardoor mensen op een gegeven moment denken, ik hoor het niet meer. Hè? Dat is net zo, in Amsterdam ging altijd auto-alarm aan toen ik daar woonde. En op een gegeven moment denk je van, oh, een auto-alarm.
Ja.
Maar,
je vindt steeds andere manieren. Je doet andere acties en steeds steviger. We zijn ook met steeds meer. Dus in die zin blijkt het alarm wel te werken. En daarnaast zien mensen steeds meer heftig nieuws voorbij komen, wat ze ook in beweging zet.
Het trekt aandacht.
Ja.
En het zet dan mensen aan denken, hoop je.
Ja, nou ja, en in elk geval dat er een alarm afgaat. Je hebt mensen stellen hun zenuwstelsel op elkaar af. Dat is wel interessant. Dus als iemand schrikt, dan schrik jij ook.
Ja.
Maar als jij schrikt en iedereen om je heen is rustig, dan denk je, oh, blijkbaar is er niks aan de hand. Dat is wat we de hele tijd in de wereld hebben. Dat we de hele tijd gekalmeerd worden, omdat het leven gewoon doorgaat. Je kijkt naar buiten, het is hartstikke mooi.
Sushi wordt gehaald uit een bakje. Nou, het is toch maar mooi weer.
Vakanties zijn nog steeds normaal.
Het is natuurlijk ook een ramp in slow motion. Dus het voelt veel minder urgent natuurlijk dan inderdaad een grote klap, zeg maar. Dus ik bedoel, ik zat in jaar 2 van mijn opleiding journalistiek toen 9/11 gebeurde. En de wereld was weken in shock.
Ja.
Terwijl als je kijkt naar de impact van wat daar gebeurde. Ja, dat had natuurlijk grote internationale gevolgen. Maar als je dan kijkt naar wat er vervolgens in Irak gebeurde, waar 2 miljoen mensen volgens mij om het leven kwamen. Ja, dan is het dus zo'n... Wat je omschrijft dat ook in je boek.
Noem je collateral damage.
Ja, nou ja, dat is helaas sorry. Moeten we dat cynisch genoeg
zijn. Ja, dat is heel erg.
Nou, dat gaat erom hoe het geframed wordt. Ja. Dus die aanslag werd geframed als een aanval van het Midden-Oosten op de westerse cultuur, wat het niet was.
Ja.
En daardoor is er een enorme reactie geweest. En bij klimaatcrisis wordt het geframed als, oh ja, we hebben gewoon iets minder groen straks of zo. Of ja, dat is alleen iets voor
we
mensen.
We hebben wat eerder zomervakantie.
Ik vond het wel heel grappig, want dat was in het hele boerenprotest, wat ook natuurlijk heel gelaagd is, dus daar zullen we niet op één mesthoop gooien. Maar er was wel een boer die zei, ja, maar weet je, bent de natuur gaat prima, ik heb een nestje met koolmezen aan de stal.
Met gebroken poot.
Omdat het weinig kook is, doordat het opgelost is. Ja. Maar goed, in ieder geval dacht je, ja, het is ook als je ergens middenin zit, is dat voor jou, zie je, het is toch allemaal groen.
Ja.
Dus dat is ook een geruststellende kleur. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat, of tenminste, ik kan me zelfs heel goed voorstellen, kijk, veranderingen zijn heel moeilijk.
Ja.
Dus ik weet niet Je hebt veel moeten aanpassen misschien in je leven ten aanzien van je ziekte. Mm-hmm. Maar hoe ging dat, makkelijk of moeilijk? Of hoe?
Nou, ik heb dit sinds ik kleuter was. Dus eigenlijk is dat het vergelijkbaar gewend met klimaat. Ja, maar dat ik dus ook niet wist dat het anders was. Dus ik voelde me heel slecht. Maar ik dacht, ja, iedereen om me heen die doet normaal en er is nooit wat te vinden. Dus ik zal me wel aanstellen of zo. Als je kind bent, dan heb je helemaal geen woorden voor wat er in je lichaam gebeurt als je niet anders kent. Dus ik kon alleen maar zeggen, ik ben moe. Dat was het enige woord wat in de buurt kwam. Ja. En ja, dan ga je naar de dokter en die zegt, oh, het zal wel psychisch zijn.
Ja, en dan is het klaar.
En dan normaliseert het. En dat zie je ook met de veranderingen nu. Eigenlijk accepteer je het steeds meer. Wat is de laatste keer dat je ging fietsen en dat allemaal muggen en vliegjes en in je gezicht gingen? Nou, dat is bijna nooit meer.
Nee. Nou, dat heb ik, ik ben al ouder, hè, meegemaakt. Als je op reis met de auto, moest je om de paar uur alle dode insecten. Ja. Maar dat is eigenlijk, dat is dus heel fijn, dat is niet meer nodig.
Ja. Nee. Maar goed, dat is dus een hele trage verandering die, als je 10 jaar terugkijkt, denk je, oh ja, dat was vroeger zo. Hmm. En nu niet meer. Ik moest de hele tijd hoesten op de fiets vanwege de vliegjes. Ja. En ineens is dat niet meer. En ja, dat vinden we alweer normaal. En mensen die 10 jaar jonger zijn, die weten niet meer beter. Die weten niet dat er vroeger gewoon overal sneeuw lag. En we hebben nog een iglo gemaakt toen ik jong was. Nou, dat gaat nu niet meer gebeuren.
Nee, dat wordt een heel klein iglo.
Hey, je omschrijft in je boek die schrikreactie als een bij wijze van een experiment. Hè? Van, er is een kamer, er zitten een aantal proefpersonen in, maar een aantal zitten in het complot. En dan komt er rook in de kamer, terwijl ze een vragenlijst moeten invullen. En dan de acteurs, die moeten net doen alsof er niks aan de hand is. En hoe zeg je dat? Dat straalt dus af op die invullers.
Yeah.
En dan heb je dus inderdaad een veel kleinere paniekreactie.
Yeah.
Maar kun je voorbeelden geven van hoe je dat in de wereld, zeg maar, kun je wat voorbeelden geven van waar je dat ziet gebeuren?
Ja, nou, als je bijvoorbeeld reclames ziet voor vliegvakanties of cruises, dan dat is zo ongepast bij waar we nu zijn. Dat is echt absurd. Maar eigenlijk gewoon met alles. De hele tijd ga ik door het leven en dan denk ik, waarom is niemand hiermee bezig?
Wat neem je eigen buurt dan? Hè? Mag ik zeggen waar je woont of niet?
Ja, ik woon in Overvecht.
Ja, maar dan Overvecht. Hoeveel mensen delen nou jouw bezorgen over het klimaat hier, denk je?
Nou, dat vind ik echt lastig om te zeggen. Ja. Want de meeste mensen hebben wel het idee van, oh, er is iets wat niet goed gaat. Maar we worden de hele tijd bewust gesust door
bewust
de overheid.
Bewust gesust.
Door bedrijven, dus de overheid zegt, ja, we zijn ermee bezig. Ja, gaan in 2050 aandacht klimaatneutraal zijn, wat afgrijzelijk is. Als je bedenkt dat we de 1,5 graad met een paar jaar al zullen overstijgen. 1,5 graad.
Ja, dan denk je dat we eigenlijk alleen maar vooruitschuiven.
Ja, het is alleen, dan gebeurt er nu niks en we blijven nu nog steeds meer olie op het vuur gooien dan water. Dus ja, en ook bedrijven als Shell die dan zeggen, een beter milieu begint bij jezelf. niet dat wij iets gaan doen. Wij gaan gewoon olie oppompen. Nee, daarna geven we jou de schuld dat jij het afneemt.
Ja,
omdat
consument
hebben gelobbyd dat dit de beste optie is.
Ja. Hey, we hebben het, zeg maar, daar ga ik even opnieuw.
Ik vind het wel mooi, die verontwaardiging.
Ja, zeker.
Maar zit jij soms echt met stoom uit je oren?
Oh, voortdurend.
Maar dat is, oké, en dan ben je woedend.
Ja.
En hoe, want het is heel woede kan je in beweging zetten om iets wat onrechtvaardig is recht te zetten. Alleen, je zal het niet altijd
kwijt kunnen.
Nee, of wie is die pioot als jij boos bent?
Ja. Oh, en kat, alles
kijk,
is
de kat ligt ook helemaal boven de kast nu. Dus ik,
nou,
nee, maar goed.
Maar.
Hoe werkt dat dan?
Nou, dat verschilt. Het liefst heb je een soort heilige woede die je kan richten op de persoon die het kwaad is.
Ja.
En dat is het fijne van acties waar je direct de fossiele industrie treft. Of de overheid dwars zit. Maar Ik voel me bijna nog het meest boos om mensen die niet in actie komen. Die wil ik echt door elkaar schudden en aan hun haren erbij slepen.
Slaan.
Ja, nou, nee,
ik zie
slaan.
Ja, je maakt een soort beweging.
Nee, ik til mijn arm om iemand erbij te sleuren.
Oh ja, oké. Okay, yeah.
Ja, omdat ik echt denk, je gaat zo spijt krijgen als je nu niet in actie komt. Dit is het keerpunt in al het leven op aarde waarin we bepalen of de duizenden jaren hierna leefbaar zijn. Hoe kun je nu stilzitten? En ik snap wel hoe je nu kunt stilzitten, want je wordt gesust. En je laat dat gebeuren. En de hele tijd denk je, oh gelukkig, het valt wel mee. Dat wil je heel graag geloven. Het is echt moeilijk om in paniek te zijn.
Maar ja, dus ik bijvoorbeeld, een klein voorbeeld, niet een greenwash voorbeeld, maar lang geleden van banken geswitcht naar wat natuurminnende banken. En met minder bonussen voor CEO's. Maar ik heb al mijn vrienden daar echt wel op aangesproken. Als ja. je dan met andere passies zou zeggen, waarom stap je niet over?
Ja.
En want weet je, die bank, deze bank doet dit. Hè, dus een beetje mijn moralistische kracht. Maar allemaal is ja, weet je, gedoe.
Ja, ja.
En dan moet je, en dat is eigenlijk is, nou, het is misschien hoogstens 3 dagdelen over een paar jaar wat het je kost om dingen om te zetten. Maar ik denk zelfs 2. Maar dan zie je, oh ja, dus de status quo heeft een vanzelfsprekendheid.
Volgens mij heeft dat te maken met dat we zijn opgevoed door het systeem. Het is allemaal heel conspiracy-achtig.
Nou ja, nou, laten we dat doen vandaag dan.
Precies. Maar we zijn opgevoed tot goede consumenten en niet tot goede burgers. Ja. En bij een consument hoort een frictieloze ervaring. Ja. Dus alles wat we moeten doen om actie te ondernemen, dat is dus frictie. En dat moet vermeden worden. Ja. Dus daardoor inderdaad precies. Ik vind het een mooi voorbeeld in die film Wall-E. Ik weet niet of je het gezien hebt. Daar zijn zeg maar de mensen die hebben de aarde ontvlucht, want die is niet meer leefbaar, hebben ze zelf gedaan. En dan zitten ze in een soort space cruise ship. En het wordt zelfs zo, ze zijn te dik om te lopen. Dus hebben ze een soort pods gemaakt waar ze mee ze dus door dat cruise schip zeg maar glijden. Ja, ik vind dat wel zeg maar, dan daar gaat het naartoe zeg maar. Dus er is steeds minder frictie en daardoor... Worden we obese, maar niet alleen lichamelijk, maar ook
psychisch. Mentaliteit wordt obese. Ja, we komen niet meer in beweging, dat idee.
Ja.
Grappig dat je dat zegt over die consumenten, omdat dat ook is doorgecijpeld in de kerk. Dat daar ook dat idee is van geen frictie, boosheid mag niet. Het is totaal niet bijbels. Maar...
Nou, het wordt wel heel lang volgehouden. Want laat me zeggen... Pas de laatste 10 jaar de waarde van woede ontdekt. Maar niet iedereen is even enthousiast over mijn ontwikkeling.
Oh ja.
Vooral niet in een directe confrontatie.
Ja. Nou, maar als iemand net zijn woede ontdekt, dan is dat nooit leuk. Dan is moet je het ook even uithouden met iemand.
Voor die persoon trouwens ook niet.
Nee. Je moet eerst even in balans komen. Maar je hebt even nodig dat je die boosheid een tijdje wat onredelijker is. Ja. Voor je vindt hoe je dat op een goede manier uit. Want daarmee worden we niet opgevoed. Van zo uit je boosheid constructief.
En heb je broers of zussen bijvoorbeeld?
Ja, ik heb 2 broers en een zus.
Want hoe kijken die naar jou? Zijn die zelf op dezelfde manier bevlogen of zeggen ze tut tut ho ho? Of zijn ze gewoon anders in? Hoe werkt het dan in je directe omgeving?
Ja, dat verschilt echt heel erg. Ja,
je hoeft ze niet nu met naam te noemen, maar ik bedoel meer van... dat zijn natuurlijk wel mensen die dicht bij je staan en waar je mee verwant voelt.
Ja, het verschilt echt per persoon. Ja. Sommigen die vinden het heel goed en anderen die denken, waar ben je mee bezig? En die hebben ook echt minder contact met me daardoor.
Oh ja? Is dat een soort prijs die je dan betaalt? Of een gevolg?
Ja. En tegelijk, ik probeer ook in mijn werk bijvoorbeeld, kan het best lastig zijn. Omdat ik cliënten heb die PVV stemmen en echt een Telegraaf lezen. En afgrijzelijk vinden dat er mensen gaan demonstreren. Dat die een weg gaan blokkeren. Echt niet oké.
Wat voor werk doe je?
Ik werk bij het leger des Heils.
Ja.
En ik ben geestelijk verzorger, dus het is wel belangrijk dat ik een goede band hou.
Want hoe werkt het dan bij jou? Nou, ze zitten daar, je bent hun aan het helpen, maar je weet ook door hun te helpen, vererger je het klimaatprobleem.
Dat is wel heel kras gezegd.
Ja, je zat helemaal...
Ik denk eigenlijk niet. Ik denk dat ongelukkige mensen het klimaatprobleem verergeren. Dus die troosten ze
zichzelf.
Zo zie ik dat niet. En ik vind dat ook ethisch niet relevant. Het is gewoon mijn taak om er te zijn voor iedereen.
Maar hou je dan ook van ze?
Oh, ja, zeker.
Oké.
Okay. Ja. Ja, maar ik snap heel goed hoe mensen anders naar kunnen kijken. Er wordt ook zoveel desinformatie verspreid.
Ja.
Het is niet vreemd dat mensen daar aan ten prooi vallen. En dan probeer ik gewoon menselijk contact te maken.
Want die definitie, laat maar zeggen, ik woon ook in een gemengde buurt een beetje. Maar alle tankjes zijn betegeld en er zijn barbecues, natuurlijk niet vega. Daar is de reactie veel meer van wij gaan gewoon door met onze leefwijze. Ja. En dat is een soort...
Onze leefwijze wordt bedreigd. Ja, dat dus, is zeg maar het vreemde.
En dan heb je de iets groter huis waar ik in woon. Die hebben allemaal zonnepanelen en een elektrische auto. Maar dat zijn duidelijk de mensen met een hoger inkomen.
Ja.
Ook lekker makkelijk aflaten voor het schuldgevoel. Maar, en bovendien goed verdienmodel ook nog eens. Maar dan denk je van, hun definitie van leven is gewoon volkomen anders. Dus je kan... Als je daar direct instapt, dan denken ze, ja, weet je, jij begrijpt ons ook gewoon niet.
Ja, dat. Maar ook dat de overheid de schuld van de klimaatcrisis in de schoenen van burgers schuift. Wat gewoon niet waar is. En zeker die, nou ja, de mensen aan de onderkant van de samenleving hebben veel minder impact dan de mensen aan de bovenkant die erop losvliegen.
Dus en ik minder snap tijd ook, om zich, want ze zijn bezig om hun leven op poten te houden.
Precies, en om zich zorgen te maken over dit soort dingen. Dus ik vind dat sommige mensen zich er ook niet mee bezig zouden moeten houden of hoeven houden. Ja, ja. Helaas is het eigenlijk de noodsituatie waarin het alle hands aan dek is, maar... ik vind wel dat die verantwoordelijkheid meer bij sommige mensen ligt dan bij andere mensen.
En zeg je daarmee ook dat die enorme focus op de individuele burger / consument om meer vega te eten en je schuldig te voelen over je vliegvakantie enzovoort, dat minder nadruk behoeft en dat je dus echt veel meer naar die top moet kijken?
Ja, absoluut. Want je ziet ook dat burgers op dit moment al best wel veel dingen doen, maar dat de cruciale stappen gewoon niet genomen worden. Zolang we nog fossiele subsidies hebben, is al het andere een farce.
17 miljard.
30 miljard. Het 30? Het is opnieuw berekend door diezelfde econoom. Toen bleek het 30 miljard
te zijn.
Dat is
helemaal... goed, dat zijn toch getallen waar we ons niks mee kunnen voorstellen.
15% van alle overheidsuitgaven.
Dus je moet altijd bij veranderingen en ideologie kijken van waar gaat geld, tijd en energie naar. Ja. Want daar zitten de echte keuzes. En dus jij zegt, eigenlijk wordt het niet echt gekozen.
Nee, de facto is er geen klimaatbeleid. Als je per saldo kijkt, wordt er dus meer uitgegeven aan het stimuleren van vervuilende brandstoffen dan aan hernieuwbare energie of gewoon het voorlichten van de bevolking of zo.
We praten nu al een tijdje met je en ik hoor, zullen meerdere luisteraars hebben misschien, ik hoor een klimaatactivist. Maar je bent ook theoloog, dominee, inderdaad, je werkt voor het Leger des Heils. Dus er zit ook nog een gelovige kant aan, dat zeiden we al een beetje natuurlijk in de intro. Hoe breng je die twee nou bij elkaar? Want er staat inderdaad in de Bijbel dat je de overheid gehoorzaam moet zijn en dat je moet bidden voor je leiders. Nou, dat kun je inderdaad als activist natuurlijk ook prima doen. Ja. Dus hoe breng je die twee bij elkaar?
Ja, ik moet altijd ook een beetje lachen als dat van je moet de overheid gehoorzamen wordt aangehaald. Want...
Ik zeg het ook natuurlijk een beetje om te chargeren.
Want door wie is dat geschreven? Door Paulus, die om de haverklap werd gearresteerd. En dat was niet omdat zijn overheid dacht, goh, toffe gozer, wat is die weer gehoorzaam?
Die willen we eens een keertje spreken, die zetten we even vast. Ja.
Dus dat moet je sowieso in context lezen. En daarbij staat de Bijbel bol van allemaal voorbeelden van mensen die iets deden wat de overheid niet zo leuk vond. Die niet hun leiders gehoorzaamden. Zelfs de opstanding van Jezus kun je burgerlijke ongehoorzaamheid noemen. Want als jij de doodstraf kreeg, was het wel de bedoeling dat je dood bleef. Niet dat
dat was ook niet heel handig. Uiteindelijk heeft
hij zichzelf niet populair meegemaakt.
Dat was iets,
Je zegt, hoe breng je dat samen? Ja, ik zou niet weten hoe ik dat los zou moeten zien. Voor mij is dat gewoon logisch. Ik ben ook gewoon mee opgevoed dat geloven betekent dat je maatschappelijk betrokken ben. Dat je je zorgen maakt over uitbuiting, over van de aarde, van mensen. Voor mij is dat altijd verbonden geweest. Het is pas later echt bewust verbonden geweest. Maar als ik om me heen kijk, denk ik, hoe kan het dat christenen niet...
Ja, dat zei je al over de kerk dat jou opviel. Want jij doet ook mee met een kerk.
Ja.
Heb je daar actieve rol?
Nou, steeds minder eigenlijk.
Omdat je het ook wel een beetje terugstelt. Ik denk van, wat is dit een...
Ja.
Hier beweegt het eigenlijk niet. Hè? De Groene Kerk, dat is toch een soort PKN, van Protestantse Kerk Nederland beweging. Hè? En dan denk jij, huh?
Nou, op zich is Groene Kerk steeds beter bezig. Die stond ook langs de A12, dus die richt zich nu ook meer op het systeem. Maar bij mijn kerk, ik zat in de commissie, de duurzaamheidscommissie. En daarmee hadden we dan een gesprek met de kerkenraad. En dat was zo frustrerend.
Omdat?
Ja, omdat ik zei, we moeten ons verhouden tot de massamoord die plaatsvindt in de wereld. En dan willen mensen nooit dat ik dat woord gebruik. Maar ik denk, sorry, als we naar de feiten kijken, is dat wat er gebeurt. Rijke mensen blijven uitstoten, terwijl we weten dat arme landen nu al bezwijken. Dat er 9 miljoen mensen per jaar doodgaan door luchtvervuiling.
Ja.
Maar dat is niet belangrijk, want het zijn armere mensen.
En het is ver weg.
Het zijn zwarte mensen vaak, of bruine mensen. Het is die, ver weg.
Maar ja, goed, jij, je zou het bijna nog cynisch kunnen zeggen, die produceren onze spullen, dus daar moeten we een beetje zuinig op zijn. Ja, maar goed, ik bedoel maar van,
nou, dat is natuurlijk nou, heel cynisch. Dit stuk gaat eruit.
Ja. Nou,
nee, maar ik bedoel van, waarom? Als je dan consequent bent, ja, dan zou je dat ook nog kunnen zeggen.
Ja.
Dus dan is er ook nog wat voor te zeggen.
Zorg in ieder geval goed voor je personeel, doe je dat.
Ja, nee, maar goed, ik bedoel, het systeem waar je het net over had, is natuurlijk precies wat je zegt. Het is anoniem ergens.
Ja.
En daarmee voelt het niet alsof je je woede ergens toe kan richten. En dan blijft het toch ook lastig om het te bestrijden.
Nou, we hadden ook vlak voor dat gesprek, was er een actie geweest. Daar hadden ze aan meegedaan. Want het pensioenfonds PFZW, waar ook predikanten bij zitten.
Dat is zorg en welzijn, hè?
Ja, precies. Dus ook alle artsen en zo. Maar die investeert nog steeds in fossiele energie. En zij waren bereid een spandoek op te hangen bij de kerk met, nou ja, wij geloven in een leven na olie of zo. Maar we hadden daarnaast gewoon een spandoek met de boodschap van de actie. PFZW stopt met investeren in fossiel. Nou, dat kon echt niet. Dan speelden we op de man.
Ja, ja.
We mogen dus wel algemene vage uitspraken doen. Maar als er dan iets concreets aan gekoppeld wordt, wat echt vrij duidelijk is dat dat moet gebeuren, dat mag dan niet. Nou, dat vond ik zo slap, zo laf.
Ja. Wat is voor jou nou een centrale gedachte of een centrale passage in de Bijbel, zeg maar, die strijd of die, dat is, zeg maar, die worsteling tegen het systeem, zeg maar, goed uitdrukt? Heb je daar
bepaalde
ideeën over?
Ik ben steeds meer toegetrokken naar de andere wang toe keren, omdat ik het gewoon een grappige passage vind die vaak is uitgelegd over je moet lief en aardig zijn, een beetje een deurmat zijn.
Laat maar lekker over je heen lopen.
Ja, precies, want dat is christelijk. Terwijl eigenlijk wat Jezus zegt is, als iemand jou aanvalt, kijk diegene aan, blijf staan. Draai de andere wang toe, van sla me maar als een gelijke. Want in die vergelijking wordt iemand eerst met de achterkant van de hand geslagen, dus heel vernederend. En dan keer je de andere wang toe, dan moet je met de vlakke hand worden geslagen als een gelijke.
Zo ging dat in die cultuur.
Ja, precies. En ook de andere voorbeelden die Jezus dan noemt, zoals als iemand je bovenshirt afneemt, dat geeft een ondershirt. Ja. Of de tweede mijl lopen, die is nog wel het meest fantastisch. Dat is eigenlijk.
Ja, leg eens uit.
Nou, in die tijd mochten soldaten inwoners opdragen om hun tas te dragen. En dat mocht alleen maar voor 1 mijl. Als het langer zou gebeuren, dan kon die soldaat straf krijgen. Want dan zou het volk te veel in opstand kunnen komen. Dus als jij dan daarna, na die eerste mijl, zei, nou, ik ga nog wel een keer.
Ja, dat kon gezellig mee eten.
Dat bracht je die soldaat ontzettend in de problemen. Dat was een heel grappige situatie. Wat dan eerst een positie van macht van die soldaat over jou was. Van, oh, ik moet doen wat jij zegt, is ineens, ha, ik breng jou in de problemen.
Ja, dat is een soort daad van geweldloos verzet eigenlijk. Precies. Wat je doet. En jij schrijft dat heel leuk in je boek, van zie je het al voor je, dat dan zo'n Romeinse soldaat een soort van dan achter jou aanrent, smekend of je zijn spullen wil teruggeven.
Hoeft niet meer, het was genoeg. Precies. Dus dankjewel.
Nee, we gaan gewoon, we zijn nu toch bezig.
Het is fijn als je het hebt gedaan, maar mag ik nu weg?
Maar kijk, dit laat wel iets zien, van het is een bepaalde speelse manier van denken zit erachter. Maar vind je dan niet dat Extinction Rebellion een beetje, dat vind ik weinig speels. Ik vind het een beetje verbeter acties.
Oh ja.
Wat ik wel kan begrijpen, maar dan denk je, kan dat niet wat creatiever, wat ontregelender op een manier waardoor mensen denken, hé, hey, dat is een leuk dagje. Dat gaan we ook doen met de kinderen.
Ben je wel eens bij geweest?
Nee, nog niet.
Ja, dan ga je anders over denken.
Gaat er vrij.
Ja, want?
Nou, in de media komt inderdaad vaak de arrestaties en niet wat daaraan vooraf gaat.
Nee, daar heb ik ook best dingen over gelezen. Over de brainstorms en de.
Ja, nou, mijn beste vriendin bijvoorbeeld, die had al heel lang mijn verhalen gehoord. En die ging in januari voor het eerst mee naar de A12 en dan naar de supportdemonstratie. Dus van de zijkant toekijken. En ondanks al mijn verhalen was ze zo verbaasd over de warmte en de liefde en de vrolijkheid die daar was.
Ja.
Alleen, die vindt de media niet zo.
Nee, die
vindt de media niet dat zo wordt, interessant.
Nee, die zoekt altijd conflict op.
Ja. Helaas wel. Dus dan, en dat is waarom we ons moeten laten arresteren. Want we kunnen heel dat leuk en gezellig demonstreren. Ja, maar dat vindt niemand interessant. Ja.
Nou, het is wel.
En tegelijk heb ik er ook soms wel moeite mee dat wij het dan heel erg leuk moeten maken. Hallo, het gaat om leven of dood.
Ja.
Moeten we dan een dansje doen omdat dat gezellig is? Nee, het is niet gezellig.
Nou ja, misschien moet je ook een dansje doen om wel te zeggen van, hoe kan het ook anders?
Ja, precies.
Hoe kan je anders
en dat
leven?
Idee waarom we dat doen?
Leven zonder, waar je zegt van het hele mensen produceren zich kapot, studenten die worden over de kling gejaagd.
Ja.
Je hebt nu in China een soort protestbeweging onder jongeren die gewoon zeggen, nou, wij zijn afgestudeerd, hebben 10 jaar van ons leven helemaal helemaal kapot gewerkt en ja. dan zijn er geen banen. Dus ja. dan denk je, ja, dit geeft mensen geen leven. Als we nee. op deze manier van leven, ja. dat geeft geen leven. Maar hoe kan je dan vormgeven aan leven en hoop? Ja. Zodat je denkt, nou ja, het kan misschien anders.
Nou, en dat is inderdaad waarom wij dat ook zo vormgeven. Ja. Maar ik heb er moeite mee als er dan van andere mensen komt van, ja, je moet meer ludiek actie voeren.
Oh,
en dan denk
dat,
ik, ja, ja, hartstikke schattig. Ga jij lekker ludiek actie voeren? Kijk hoeveel aandacht je krijgt. Ja. Kijk hoeveel je ermee bereikt. Ja.
Ja, dus dat ontregelende wat er in die acties zit, dat is natuurlijk, je strooit zand in de raderen van het yeah. systeem, zeg maar. Ook met het afmeren van zo'n cruiseschip natuurlijk.
Yeah.
En het, ja, maar het veroorzaakt dus ook heel veel negatief sentiment. Ik zag een van de krantenartikelen die ik las, was in het AD waar je op straat zit en dan is er een omstander en die giet een blikje frisdrank over jou,
cola.
Over jou heen.
Cola. Ja, ja. Chocomel.
Oh, oké, okay, zoiets.
Nee,
dus,
lekker.
Dus lekker fris.
Nee,
lekker
ik cool. ook deel het chocomel in mezelf. Dat is echt prima.
Maar dat is ook wel, zeg maar, er zit een soort bij de tegenstanders ook een soort wil om te vernederen, zeg ja. maar, bijna in.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Want het is inderdaad.
Ja. Nou, ik merk dat vooral op Twitter. Die keer was wel de enige keer dat ik echt zo'n clash met een omstander heb gehad. Natuurlijk zijn er verder ook wel eens clashes met omstanders, maar niet met mij persoonlijk. Maar op Twitter vind ik het heftig. En vooral de vrouwenhaat die ik over me heen krijg.
Mm.
Want dat zeggen de mannen bij Extinction Rebellion ook van, oh, jullie krijgen echt ander soort reacties. Bij mannen is het gewoon, je bent een klootzak of je snapt het niet. Maar bij vrouwen is het echt neerbuigend. Gaat het bijna altijd over uiterlijk. Of, nou, of ga achter het fornuis staan. Of muts krijg ik ook vaak.
Ja, muts.
Ja, ja. Echt heel.
Dat ook wel heel ouderwets.
Nou, dat choqueert me ook gewoon, de ja. haat die daarachter zit.
Ja. Ja.
En dat en natuurlijk ook vaak racistisch, maar dan niet tegen mij. Maar wel validistisch. Van, kijk, waar denk je dat je rolstoel van gemaakt is?
Ja, dat gaat wel.
Ja, het
is
echt,
het is echt van een heel triest niveau.
Maar goed, dat zegt ook wel hoe diep mensen zitten. En
want
hoe
wat,
weinig...
wat zegt dat die... Want dat is ook misschien wel dat je wordt ook... Zij worden ook kwaad, omdat zij denken... Ja, wij moeten maar altijd van alles. En we hebben heel weinig middelen om dat te doen.
Ja.
En dan moeten we ook nog zelfs hele leefwijze veranderen.
Precies.
Of zou dat niet spelen? Of
ja, tuurlijk. En ze weten niet dat als we niks doen, dat hun hele leefwijze gaat veranderen.
En zij betalen met name de prijs.
Ja, ja,
of
precies.
Hun kinderen.
Dus ik snap het absoluut, ja. Nou ja, ik zou zelf niet tot zo'n uiting overgaan.
Maar ik had op een gegeven moment je hebt tegenwoordig heel veel mensen die kopen een SUV. Hè?
En dat ik word echt boos als je dingen
ja,
ziet.
Ja, maar je hebt dan ook van die hele grote, met die waar zo'n pick-up truck-achtige dingen en waar dan ook 8-cylinder. En toen dacht ik van, ja. Het aparte is, daardoor gaat de boel natuurlijk versneld naar de KOOTE.
Ja.
Maar uiteindelijk, als het water dan op onze lippen staat, dan trekken zij misschien ons wel met dat ding eruit. Dus dat worden ook vaak weer de
kunnen
toch mensen,
dankbaar zijn.
Nou ja, dus nou, die ook... Nee, maar snap je
denkt dat ineens de upstanding citizens worden die...
Nee, maar wel die waarschijnlijk hun eigen... Maar goed, dus je denkt, je blijft dus gewoon denken in termen van wat er in het systeem kan.
Mm-hmm.
Maar om te denken, nou weet je, je zou ook een economie kunnen hebben zonder geld. Ik heb wel eens in een groep een beetje over gediscussieerd. Niemand kon iets bedenken hoe dat zou kunnen werken.
Ja.
Dan denk je, oké, als dat een van de meest destructieve krachten is, die ongelijkheid geeft. Dus vreemd dat wij dan niet verbeelding hebben, geloofsverbeelding.
Ja. Ja.
Nou ja, misschien als je openbaringen gaat lezen, dan krijg je wel een heel kleurrijk beeld van alles gaat uiteindelijk wel anders worden, maar dat is ook wat verwarrend.
Ja,
dus en ook wel een soort, het voelt ook wel heel ver weg, zeg maar. Van,
nou, ik vind het nu wel langzamerhand wel redelijk.
Ja, maar meer apocalyptisch dan, zeg maar. In plaats van, maar ja, je hebt ook wel het gevoel, ik denk dat veel mensen dat misschien ook wel hebben, juist de gewone mensen, die denken, ja, ik zit hier, ik probeer mijn gezin te onderhouden en ik worstel me een beetje door het leven heen. Hoe kan ik daar ooit invloed op hebben? Of hoe kan dat ooit... en ook van, het is zo groot. Ik verstijf, zeg maar. Dus als je het hebt over reactie op gevaar. Mm-hmm. Hè, fight or freeze. Yeah. Van, Er is een klein groepje wat gaat vechten en er is een heel grote groep die niks doet. Omdat ze gewoon...
Vlucht heb je ook nog.
En vluchten natuurlijk.
Dat is ook een hele goede.
Maar dat... wat zou je dan zeggen tegen... We hopen dat er veel mensen luisteren van, nou, laten we zeggen, 20ers, 30ers naar deze podcast. Die inderdaad twee salarissen, want ja, anders red je het niet. En je hebt een kind op deze... Ik heb een zoontje van 1,5. Mm. Je hebt een kind op deze wereld gezet. Wat is er nou voor hoop? En ik vraag me ook wel eens af van... Een kind is een fossiele voetafdruk, zeggen ze dan wel eens. Maar als je dus als christen al... Weet je wel, het scheppingsgebod is... wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde, onderwerpbaar enzovoort.
Nou, dat is wel gelukt.
Ja, maar wat, met wat voor hoop kan ik zeg maar... Mijn nageslacht... Welke hoop kan ik mijn nageslacht nou meegeven?
Ja, nou, ik vind het meest passende wat ik hierop kan zeggen... om Augustinus aan te halen, of wat aan hem is toegeschreven... namelijk het citaat... hoop heeft twee prachtige dochters, woede en moed. Woede om de dingen zoals ze zijn en moed om te geloven dat ze niet zo hoeven te blijven. Ik denk dat we vanuit die verbeelding moeten leven. Vanuit, we gaan zorgen dat het er anders uitziet. En er is een heleboel verloren gegaan dat echt verloren is gegaan. Diersoorten die uitgestorven zijn, dit is de grootste...
Die komen ook niet meer terug.
Ja, die komen niet meer terug. Dit is de grootste massa-uitsterving sinds de mens bestaat. Dus er is gewoon echt veel verloren. En daar hoeven we ook niet huppelig over te doen. Van we gaan dat weer terugkrijgen. Nee, dat is gewoon niet zo. En daar mogen we over rouwen. Dat is gepast. Want dat hebben wij
hoop,
mensen
hoop
gedaan.
Hoop dus en rouw. Dat zijn twee elementen.
Ja, om het beest in de bek te kijken. Om in de maatschappij te staan zoals die is. En om je heen te durven kijken. En daar heb je veel kracht voor nodig. En ik denk dus daar dat daar de kerken een bijzondere rol te vervullen hebben. In...
En dat valt je dus tegen een beetje.
Ja, heel dat... erg.
Maar noem die rol eens. Kun je dat wat verder uitpakken?
Wat zouden de kerk kunnen doen? Of je denkt, nou, geloofsgemeenschappen of mensen die in groepen samen kiezen om dingen anders te doen?
Nou, als wij ons bekeren tot een God die de schepper is van hemel en aarde, die houdt van deze aarde, die ons deze aarde in beheer heeft gegeven. En dan zie je dat er mensen zijn, bedrijven, die die aarde zo vernietigen. Hmm. En hoe wij verstrikt zitten in een systeem dat daardoor ook gecreëerd is. Wat doe je dan? Wat is dan het meest liefdevolle wat je kunt doen? Nou, dat is niet in dat systeem blijven meedijnen en het laten gebeuren. Dat is in opstand komen en dat is het meest hoopvolle. En dat is niet altijd gezellig of leuk, maar het is wel heel waarachtig en gepast. Ik moet ook vaak denken, sommige mensen worden boos als ik dit zeg, maar aan de Tweede Wereldoorlog, waarin veel mensen zeggen, ja, waarom zat niet iedereen in het verzet? En kijk ik nu, denk ja,
ja. Ik... In Nederland zat bijna niemand in het verzet.
Ja, en ik vind het een beetje stom om mezelf te vergelijken met een verzetsheld, maar dit is wel de stroom waar je nu tegenin moet. En wat oncomfortabel is en waarbij je dingen op het spel zet, maar dat niet doen is eigenlijk niet oké. Als je niet daar een manier in vindt.
Lange stilte. Ja, nee, dat is absoluut zo.
Maar ik denk ook dat veel mensen niet weten waar ze moeten beginnen.
En... Ja, omdat dat systeem dus zo anoniem is. Ja, zeg maar. En je bent er onderdeel van. Ja. Dus het is ook een soort van... Ik ben medeschuldig aan wat er is veroorzaakt.
Ja, het is ook een visie op kwaad. En wat vroeger dan nog zonde werd genoemd, waar we het nooit meer over hebben. Maar is dat is heel,
meer over hebben.
Heel individualistisch, ethisch geworden. En met name met seksuele overtreding was het allerergste.
Ja. Kerken zijn echt geobsedeerd door seks. Ja, religies.
Dat is altijd. Maar, terwijl je denkt van het kwaad is eigenlijk een systemisch kwaad.
Ja, of erfzonde.
Ja, het is gewoon dat is, als er dan Jezus ergens voor gestorven is het om die machten te verslaan. Ja. Te laten zien dat ze niet het laatste woord hebben.
Ja.
Maar omdat het overal in zit en in nationale trots en in carrière. En, dus het is ook super moeilijk om dat onder ogen te zien en zeggen, ja, maar dit is eigenlijk kwaad. Hier moeten we belijdenis doen dat dat het niet oké is.
Ja, ik mis ook echt de schuldbelijdenis in de kerk. Ja. En dat gaat over wat wij... Nou ja, in veel kerken niet echt meer of een beetje...
Sorry.
Wordt het een Kyrie, wordt het een Heer ontferm u in plaats van Heer ontferm ons.
Ja, want je mist dat omdat je denkt dan kunnen we het ons ook niet toeverhouden tot dat tekort of die corruptie en ons aandeel daarin.
Ja, en wij zien onszelf dus heel graag als discipelen die aan Jezus voeten liggen in plaats van als de rijke man die het probleem is en die zich moet bekeren. Dus als wij tot Jezus komen, dan denken we dat wij... Mm. We zien onze positie in de wereld helemaal niet. Die vergeten we, die wissen we uit.
Die is ook, denk ik, ook als gevolg van het hele verlichtingsdenken... zeg maar zo individualistisch geworden. En ik denk ook zo dualistisch, zeg maar. Dat je, laten we zeggen, er staat... Ik weet niet meer precies waar dat staat, dat zou je als theologen weten. Maar Jezus is gekomen om de hele schepping met zich te verzoenen. En niet alleen alle individuutjes, zeg maar. En dat heeft enorme implicaties natuurlijk voor ons, hoe wij ons tot die schepping verhouden.
Nou, het is natuurlijk heel makkelijk. Dat individualisme is natuurlijk een soort frame. Ik maak mijn eigen leven. Dan is heel triest als het niet lukt, want het is mijn schuld. Mm-hmm. En daar lijden ook best veel mensen onder. Maar dat er tussen al die individualistische keuzes eigenlijk een collectieve massabeweging zit. Van kijk maar, daarom staan de files richting vakantiebestemmingen. Dat je denkt, iedereen doet gewoon op hetzelfde moment hetzelfde.
Ja.
En je hebt dan al 6 jaar spijkerbroeken met gaten erin. Maar die zitten bij de ene iets hoger, bij de andere iets lager. Maar dus de echte keuzes, de keuzes worden... Je keuzekracht wordt verdeeld over eindeloos veel producten die eigenlijk niet relevant zijn voor het echte geluk van je leven.
Nou ja, en we hebben gewoon een ja, hoe zeg je dat? Ah, ik kom even niet op het woord komen.
Goed zo.
Vind je dat leuk?
Nee, nou, je komt juist heel makkelijk uit je woorden.
Dus. Ja. Oh, dus we genieten ervan als ik even...
Nee, dan moet je denken.
Het kunnen we er gewoon uitknippen.
Nee, dit zijn... Woord nee, maar wel... Woord. Omschrijf het eens.
Ja. We hebben eigenlijk een pervers aanbod van... producten. Waarom zijn er allemaal dingen in plastic beschikbaar? Dat willen we toch helemaal niet?
Nee.
Net zo goed willen we helemaal niet dat we over elk product wat we kopen moeten nadenken of we niet slavenarbeid subsidiëren.
Die energie die gaat dus naar keuze van producten.
Ja.
En niet over, is dit nou iets wat ik nodig heb of wat oké is geproduceerd?
Nou ja, en het is gewoon eigenlijk al niet ethisch om het zo te produceren. En dan wordt het dus ook bij de consument gelegd van jij moet van al die producten precies uitzoeken. Ja, dat is gewoon ook niet te doen. Ik wil niet zeggen dat je niet moet proberen, maar dat leidt af van het grotere probleem. Terwijl het echt niet zo ingewikkeld is om palmolie te verbieden. Dat moet je gewoon op een gegeven moment doen en dan vinden we alternatieven.
Ja. Ja.
En dus je kunt je ook beter daarvoor inzetten
mm-hmm.
Dan al je energie steken in zelf geen palmolie meer kopen.
Ja, ja.
Dus we zitten gewoon in een hele nare positie en dat is... ook die erfzonde dat we worden geboren in zo'n pervers systeem. En dan is de vraag, hoe verhoud je je tot dat systeem?
Ik moet ook weer aan zo'n gelijkenis van Jezus denken. Van als je oogje tot zonde verleidt, ruk het uit.
Mm-hmm.
Eigenlijk is dit een vorm van... als je wil ontworstelen aan dit systeem, dan doet dat pijn, zeg maar.
Ja.
En dan raak je iets kwijt. Je raakt comfort kwijt of iets. Of het kost je meer geld. Of zeg maar, dus en dat willen we niet.
En tegelijk, ik vind inderdaad dat je bereid moet zijn om dingen op te geven. Maar ik zou zeggen, per saldo heeft klimaatactivisme me zoveel gebracht. Het is heel rijk om je te verhouden en je in te zetten voor een betere wereld. Voor een leefbare wereld. Want iedereen heeft dat stemmetje in zich dat zegt, het gaat eigenlijk niet goed. Maar dat duw je deeltijd weg. En dat hoeft niet meer. Ik kan daar naar luisteren. Ik kan er een vorm voor vinden. En dat is ook... Ja, het is toch een soort lichtpunt in deze steeds donker wordende wereld.
Zou je kunnen zeggen dat je soort van dan wakker geworden bent of zo?
Ja, maar dat wordt dan weer of vergeleken met anti-corona of met woke, wat echt een heel problematisch gebruikt
wordt. Nou ja, je zou kunnen zeggen, je kunt als je iets meer afstand neemt, dat je zegt zowel woke als wakker, hè, wakker voor de wappies, die dan een woke voor de mensen, kritische universitaire mensen, dat wel een vorm is van zo kan het niet verder.
Ja, nee, zeker.
En daar is jou wakker dan ook een onderdeel van, maar je wil niet in die categorie vallen.
Nee,
maar die zijn er niet voor niks. Die laat natuurlijk ook iets zien van nou, we moeten wel wat.
Ja, bewustwording kun je het ook gewoon noemen.
Ja.
Bereid zijn om je ervoor open te stellen dat het er misschien, dat het misschien echt heel slecht gaat en dat jij daar misschien wel een taak in hebt. En dat is heel bevrijdend als je dan zegt van... nou, uiteindelijk doet mijn werk er niet zo toe als een leefbare toekomst.
Ja,
uiteindelijk,
dan wil je die prijs misschien wel betalen.
Ja, uiteindelijk is mijn gezondheid op korte termijn... ondergeschikt aan de levens van mijn naasten in andere landen.
Hmm.
Dat bevrijdt je ook om op pad te gaan en je te mengen in de strijd. En daardoor zie je ook dat je effect hebt...
Ja.
Ja.
Mooi, en toch? Of zou je
Ja, dat lijkt me ook, maar dan ga ik die nog even...
De kat komt nu kijken, die zit nu op tafel en die heeft de indruk van... Oké, dit was leuk, maar nu ben ik weer... Wil ik weer aandacht.
Ja.
Terecht ook.
Toch niet.
Niet van mij.
Wacht ik even tot die van tafel is verdwenen. En dan,
knipje.
Ook een eigenzinnig beest.
Ja, hij kan ook allemaal kunstjes. Hij is best wel slim.
Ja, leuk.
Ben jij heel slim, hè? Nou, laten we nog even de dynamiek van het gesprek, want inderdaad, dat lijkt me een mooi einde van ons gesprek samen. Hey, hartelijk bedankt dan bij deze voor dat we in je huis mochten zijn en dat we je verhaal mochten horen. Wat zouden we dan kunnen doen, zeg maar nu? Wat zou de eerste actie zijn die een luisteraar na het beluisteren van dit gesprek zou kunnen doen?
Ja, ik zou je aanmelden bij een groep. Gewoon, als je nu een beetje momentum voelt, doe gelijk iets, want de eerste stap is het lastigst. Ga naar een informatiebijeenkomst van bijvoorbeeld Extinction Rebellion of Fossielvrij of Greenpeace. En ga gewoon even je voet in het water doen en kijken of het iets is wat je misschien wel zou durven. Je hoeft niet allemaal de straat op. Je kunt ook achter de schermen dingen doen. Er zijn altijd heel veel mensen nodig. Meer achter dan voor de schermen bijna. En praat erover met andere mensen. Omdat bijna iedereen maakt zich zorgen over klimaat, maar iedereen denkt dat andere mensen zich niet zo'n zorgen maakt.
Mm-hmm.
Dus ga dat verkennen en ga samen documentaires kijken. Breaking Boundaries, dat op Netflix, vind ik een hele goede documentaire.
Zitten we in de show notes.
Al is die, al sust die ook wel een beetje aan het einde. Die doet het toch alweer iets te veel naar het individuele, maar de rest is echt heel indringend.
Mm-hmm.
En merk ook op bij jezelf dat je op een gegeven moment gaat denken, nee, zo erg is het allemaal niet. En dat is logisch, maar merk
probeer
dat op.
Daar doorheen te komen.
En ga dan denken, oké, maar ik kan straks opzoeken of het echt niet zo erg is.
Mm.
En begin gewoon. En je kunt ook iets doen wat flopt en dan leer je daarvan, dan ga je daarna weer wat anders doen. Dat is prima, maar niks doen, dat kan niet.
Nou, en aan het eind van elk hoofdstuk in je boek geef jij ook allerlei tips van hoe je kunt beginnen.
Hoe heet het boek?
Het boek heet...
Rebelleren voor het leven.
Ja, ik zou zeggen...
Voor het leven.
Ja.
Ja.
En koop het bij de betere boekhandel, de lokale boekhandel.
Of in de bibliotheek.
Of in de lezen in de bibliotheek, gratis. Inderdaad. Zullen we ook in de show notes zetten.
Ga eens naar de bibliotheek.
Ja, ja, je kunt het ook luisteren via de bibliotheek. Of
Ja, er is ook een luisterboek van. Nou, genoeg om in de show notes te zetten. Nou, hartelijk bedankt nogmaals. En jij luisteraar, bedankt voor het aanschuiven bij dit gesprek. Wil je meer weten over de onderwerpen van vandaag? Info en links vind je in de show notes. En vond je dit een mooi gesprek? Deel deze podcast dan met andere mensen die je lief zijn. En geef ons ook een beoordeling in Apple Podcasts. En blijf luisteren, want er komen nog een aantal mooie gesprekken aan. En tot de volgende keer voor nu.